You ready to have some fun? Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Olivier Garcia en Tessa Louise Poop, twee jonge documentairemakers wiens werk te zien is in de nieuwe reeks van Teledoc Campus. Olivier maakte de film Torso, welke je deze zondag 10 november kunt zien op de NPO. Voor de film van Tessa wordt later pas een tijdslot bekendgemaakt, maar als je bij NPO in de zoekbalk haar naam intypt, kan je al eerder werk van haar zien, waaronder haar geroemde afstudeerfilm The Origin of Trouble. We spreken uitgebreid over het volgen van je intuïtie, kwetsbaarheid en de tijd nemen in een maakproces. Ook hebben we het natuurlijk over hun films. Ik heb ze al mogen zien en ik werd door allebei echt heel erg geraakt. Heel veel luisterplezier. Hier zijn Olivier Garcia en Tessa Louise Poop. Ik doe trouwens achteraf een introotje opnemen. Dus okay. Ik kan denken over
random. We vonden het wel heel snel.
Dus de vraag, wie ben je en wat maak je, Olivier?
Ik ben Olivier Garcia. En ik ben documentairemaker. Mm-hmm. Regisseur, cameraman, af en toe.
Geluidsman toch ook wel eens?
Ja, af en toe. Ik doe van alles. Filmmaken, ja.
Nice. En jij, Tessa? Of moet ik Tessa Louise zeggen?
Nee, Tessa is goed. Okay. Maar ik doe mijn artiestennaam, mijn tweede naam erbij. Nee hoor, geintje. Maar ik ben dus Tessa. Ik ben ook regisseur. Ik heb laatst geleerd dat je dan dat nu regisseuse een...
Ja, dat mag niet meer.
Dat mag niet
term
meer.
Is, ja. Okay. Nee, je moet jezelf nu als regisseur aanduiden. Alhoewel ik regisseuse ook best mooi en zangerig vind klinken. Maar ik ben regisseur, documentairemaker. En Olivier en ik hebben samen gestudeerd aan de Filmacademie. En nu recent een film gemaakt.
2016, lichting 2016.
Ja, bij elkaar in de klas. Maar niet helemaal, hoorde ik net.
Ja, het laatste jaar hebben we samen gedeeld. Ja. Okay. Wat eigenlijk het meest heftigste.
Jij kwam later en we zijn samen afgestudeerd. Ja.
Ja.
Oké. Dus toen hebben jullie elkaar heel goed intens leren kennen.
Ik weet het nog precies.
Oh ja? Oh,
ja,
shit.
We zaten samen toch in die bungalow. Je hebt een week dat je zeg maar op Texel zit en dan ga je met z'n allen ideeën bespreken over van wat wordt je eindexamenjaar. En toen kwam Tessa bij ons in het jaar en toen zaten we volgens mij samen in dezelfde bungalow. Ja.
We hebben naast elkaar in een bed geslapen. Niet in hetzelfde bed, maar in een ander bed.
Komen we gelijk heftige openbaringen hier.
Maar in het laatste jaar moet er wel bij gezegd worden, ben je eigenlijk heel individueel alleen met je team aan het werk. Dus eigenlijk leer je dan je klasgenoten helemaal niet zo heel goed kennen. Dus ik leerde vooral de mensen kennen met wie ik film aan het maken was. Mm-hmm. Maar die andere mensen waren een soort wat meer op de achtergrond, toch? Ja, eigenlijk de banding op de filmacademie is daarvoor.
Ja,
Maar was het dan niet raar om opeens zo
ik
in een klas te
zalig.
Komen?
Ik vond dat zalig.
Ja?
Ja, ik vond de filmacademie best wel een intensieve opleiding, laat ik dat zo zeggen.
Klopt,
Je bent heel kwetsbaar als maker en als regisseur word je vaak meteen al aan allemaal teams gekoppeld. Dus dan zijn er zeg maar 5 andere mensen die ook een studie volgen voor andere richtingen die zo naar jou kijken van, nou, wat gaan we doen? Mm-hmm. En dan moet jij een soort plan en dat met een soort overtuiging overbrengen. En dat vond ik af en toe best wel spannend. En ik vond eigenlijk zo instromen in een jaar waarbij ik niet wist hoe de mensen... Want het is ook... Ja, je bent heel erg gefocust op elkaar en op wat anderen doen. En,
ja, je hebt al die achtergrond van 3 jaar.
Ja,
van
je hebt dan... Iedereen weet, Olivier, die heeft in het 2e jaar echt een kutfilm gemaakt. En daar, het 3e jaar, toen maakte hij echt een knaller. Ik wil met Olivier samenwerken of zo. Weet je wel, je hebt zo'n heel beeld van iemand. En ik kon daar gewoon blanco zo... Hallo, dit ben ik, dit wil ik doen. Mm-hmm. En wie het leuk vindt om met mij te werken. Ik ken jullie allemaal toch niet. Ik merk het wel.
Ja, want hoe kwam het dat jij later in die klas kwam?
Ik heb... Na het 3e jaar heb ik een tussenjaar genomen om dus inderdaad zo dat hele makerschap en ik had een paar privé dingen waarvan ik dacht, volgens mij kan ik leuker afstuderen als ik dat zelf eerst oplos en dan vervolgens aan een soort dodelijk jaar. Ja, die eindexamenfilm is heel heftig.
Ja, het is, heel snel voelt het ook achter elkaar. Van die 4 jaar zo intensief dat zo'n tussenjaar echt kan helpen.
Ja. Ik denk het ook inderdaad. Ja. Als ik zo terugdenk naar mijn opleiding, dat je zit zo in zo'n trein en je gaat maar door of zo. Dat je, als je even zo daar helemaal uitstapt.
Ja, ik vond dat echt zalig.
Dat je ziet van oké, wat is er ook alweer nog meer in de wereld.
Ja.
En dan weer terugkomt, dat je misschien extra, inderdaad, met een soort rust weer opnieuw kan beginnen.
Zeker. Ja,
het is ook zo erg gebonden aan tijd. Weet je, nu je klaar bent, kan je een beetje zelf indelen van oké, dan ben ik klaar om te gaan draaien, of dan ben ik klaar om dit te ontwikkelen.
Ja.
En toen was het echt van oké, nu moet je gewoon ontwikkelen met z'n allen.
Ja.
En samen dat gaan doen en dan moet je gaan draaien en dan moet je gaan editen. En ja, er is natuurlijk wel speling in, maar het is wel zo van soms heb je gewoon even meer tijd nodig of zo.
Nou, en ik denk dat inderdaad zo dat sudderen en zelf timing vinden om echt iets heel graag te willen maken.
Ja.
In plaats van dat je in de molen mee moet van dat ritme van zo'n school. En ik vond het ook heel spannend, want ik moest wel afscheid nemen van een jaar waar ik al 3 jaar mee had opgetrokken en mee was samengegroeid, zeg maar. Maar dankzij mijn studieleidster hulde aan Annemiek van der Sande.
Nee, maar die zei, maar zij zei,
zij was degene die überhaupt de suggestie, die voorstelde van maar je kan ook gewoon een tussenjaar nemen.
Super
als je
chill.
Denkt dat dat je kan helpen.
Ja.
Ja.
En toen dacht ik, oké, dat ga ik doen.
Ja,
dat
is heel goed.
Maar dat maakt ook dat ik veel gefocuster mijn eindexamen, dat hele traject in kon. Dat ik gewoon ook een jaar de tijd had gehad over waarmee wil ik afstuderen. Wat zo'n soort, wat 4 jaar lang op de filmacademie, dat is je visitekaartje. Daarmee ga je, er wordt zoveel druk op gelegd. Dan moet je eens alle dingen daarvoor is gewoon proberen. Dan moet je presteren.
Dan moet het af zijn, dan moet je weten.
Dat is echt hardcore, hoor.
Ja,
want jij bent dus wel in 1 keer doorgestroomd.
Ja, ik moet er nog vaak aan terugdenken dat ik het wel echt niet helemaal aan kon merken. Ja, als ik er terug aan denk, het moet zeg maar bij je passen, laat ik het zo zeggen. Het is heel goed, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, hoor. Maar ik merk dat je heel erg dan in die wereld zit en dat je dan ook denkt van oké, de wereld daarna gaat precies zo zijn als op de filmacademie. En ik was zo opgelucht dat het wel meeviel. Ik vind het wel meevallen hoe erg dat verbonden staat met de realiteit. Ze proberen je heel erg klaar te stomen. Dus ik denk dat je wel een realistisch beeld hebt van wat je te verwachten staat. Maar dat zelf kunnen indelen van hoe je dingen wil doen. Hm. Ja, dat is best wel chill, vind ik eigenlijk nu.
Het heeft ook weer rust of zo.
Ja.
En dat is denk ik zo essentieel voor de vruchtbaarheid van een soort creativiteit en zelf je tijd in kunnen delen of mijmeren. Als je een jaar wil mijmeren over een onderwerp, dan kan dat op de filmacademie eigenlijk gewoon niet.
Nee.
Omdat je toch, los van dat het een hele solide, degelijke opleiding is, denk ik dat dat voor sommige makers best wel ingewikkeld kan zijn.
Ja, dat is vaak echt de bron van waaruit je creatief dingen maakt. En als je op zo'n school zit, dan is misschien die ruimte er gewoon.
Nou ja, en wil niet maken. Ja. Ik denk dat dat zo essentieel is. Dat je echt in al je vezels een soort nieuwsgierigheid of interesse voelt om iets helemaal uit te pluizen of helemaal te bestuderen. Ja. Of een soort visie waar je, dat vond ik zo zalig aan mijn eindexamenfilm maken. Is ik wist precies wat ik aan het maken was. Ik wist precies waar het over ging. En dat kwam omdat ik de tijd daarvoor had gehad om dat voor mezelf uit te kristalliseren. En dat heb ik echt niet een jaar zo thuis alleen maar zitten typen. Ik heb gewoon andere dingen gedaan.
Ja,
en
gaanderweg
in mijn hoofd ontstond hoe het dan zou moeten zijn.
Ja, maar ik heb ook trouwens het idee dat dat met documentaire maken nog sterker is. Dat je die tijd nodig hebt daarvoor. En daarna, ik weet niet, het kost vaak langere tijd om iets te maken, heb ik het idee, met documentaire maken. Maar
ik denk dat op alle creatieve processen is je visie, als je visie helder is.
Ja, zeker.
Alle maakprocessen zijn dan leuker.
Zeker.
En dat is denk ik tijd.
Ja.
Ja.
Maar ook, ik denk ook gewoon precies kunnen uitleggen. Kijk, zoals jij uitlegt over waar de podcasts over gaan. Gewoon willen weten, hoe doen andere mensen dat? Dat is zo'n scherpe, heldere vraag die je op zoveel verschillende gesprekken kan toepassen. zeg maar, je moet een soort scherpe, heldere invalshoek hebben. Ja. Anders dan krijg je ook datgene wat je wil vertellen aan een ander.
Ja, dan wordt het
niet over.
Nee, precies. Dan ben je daar zelf waarschijnlijk ook dus nog niet helemaal helder in wat het moet worden. En dan wordt het tijdens het proces misschien duidelijk wat het wordt. Maar het is inderdaad fijn om zo'n visie van tevoren voor jezelf in ieder geval helder te hebben.
Nou, om jezelf... Tenminste, dat is mijn ervaring, dat je met iets begint met een bepaalde urgentie van dit wil ik graag maken. En als het heel veel tijd kost om die visie te verscherpen, om te bedenken van oké, daar gaat het eigenlijk echt over. En vaak is dat iets wat iets te dichtbij ligt of net te kwetsbaar is om direct bij te kunnen. Dus daarvoor heb je meestal die tijd nodig, toch? Om dan te bedenken, je gaat een film maken over iets. En dan denk je, oh shit, volgens mij gaat dit echt over mij eigenlijk.
Kut, ja.
Kut. En is het iets heel kwetsbaars wat gewoon tijd kost om te onderzoeken, toch? Ja.
Want hoe was dat dan voor jou met die eindexamenfilm?
Nou, die eindexamenfilm, die is een beetje raar gelopen. Want ik weet niet zeker hoe in detail ik het moet vertellen. Maar ik had eerst een ander onderwerp. Wat ik aan het maken was. Dat ging over... weet jij het nog of niet?
Ik weet het. Als je het gaat zeggen, dan weet je het.
Nou, het ging over een autistische jongen die met een robot leerde connectie maken.
Ja.
Die sociale connectie leerde maken met een robot.
Ook een mooi onderwerp?
Ja, het was een heel mooi onderwerp. Want ik geloofde vroeger... Ik was heel erg bezig met... Toen ik heel jong was, toen zag ik objecten als echt. Dus een soort van speelgoed waar ik mee speelde, zag ik als echt. En toen dacht ik, hoezo gaat dat eigenlijk later weg? Waarom verlies je dat inbeeldingsvermogen niet na een tijdje? En toen dacht ik, oh, misschien vervullen robots wel dat inbeeldingsvermogen. Dus daar ging het een beetje over. Maar toen ik bezig was, belde ineens een andere documentairemaker van... Hey, dat onderwerp waar je mee bezig bent, dat ben ik al aan het maken.
Oh god.
Ja, en ik ben ook met dezelfde researchers bezig. Dus toen moest ik heel snel een keuze maken van oké, wat ga ik nu doen?
Ja.
Dus ja, dat was tricky. Toen ben ik eigenlijk...
Hoe belde diegene jou op dan? Die zei, je moet ermee stoppen? Of gewoon...
Ja, weet ik niet meer. Ik weet niet meer precies.
Een dreigtelefoon?
Ja.
Olivier.
Ja, nou, het was niet... Ja, ik weet het niet meer. Het was in ieder geval een ongemakkelijk gesprek.
Ja.
Ja, het was heel... Maar ik weet, op dat moment... Ik denk er nu vaker over terug van dat moment... Ik denk van, op dat moment moet je eigenlijk wat meer tijd nemen om te zeggen, oké, wat ga ik nu eigenlijk doen? Ja. En ik was heel snel van, oké, nou, ik moet gaan draaien en ik moet iets gaan doen. En ik was al heel erg bezig met research over iets. En toen kwam ik achter iets wat ik best wel interessant vond. Maar ik dacht van, ja, ik had eigenlijk wat meer tijd willen nemen om na te gaan van, oké, dit is best wel een verschuiving in mijn onderwerp. Hoe ga ik hiermee om?
Ja.
Dus...
Ja, want het was, als je er wel mee door was gegaan, natuurlijk sowieso een hele andere film geweest dan...
Zeker, maar ik was ook al best wel ver. Ik was al zeker 3 maanden aan het researchen of zo naar hetzelfde onderwerp. Ik was al op gesprekken geweest en zo.
Ja.
Dus het was een rare samenloop. Het is altijd echt je grootste angst.
Ja.
Ik heb best wel vaak gehad dat ik met een plan bezig was. En dat ik dacht van ja, stel iemand anders is dit al aan het maken. Ja. Nou ja, het is me dus overkomen, ja.
Ja, en maar hoe ben je daar toen dus mee omgegaan?
Nou, ik was bezig met research naar andere mensen die robots maakten. En ik was heel erg geïnteresseerd in... Oké, die mensen die dat maken, hoe verhouden ze zich tot wat ze maken? Zien ze het, hebben ze een soort van... Zijn het eigenlijk een soort kinderen die... door zijn gegaan op dat niveau. Dus doorgegaan op dat fantasie.
Ja.
Ik vertel dan altijd het verhaal dat ik een Ninja Turtle had. En dat die opgegeten werd door een geit. En dat ik dat heel erg vond.
Hij
dat
werd het, alsof het
een, ja, alsof het een stuk van mijn ziel was. Oh ja. Ja, dit was toen ik 5 jaar oud was. Ja. Maar ik was echt heartbroken daardoor.
Ja,
en toen dacht ik van ja, hoe. Ja, nu zou het me wat minder interesseren, maar ik herinner me dat echt als een traumatisch event. En toen dacht ik, ja, het is maar een stukje speelgoed. Maar toen kwam ik erachter van, ja, misschien zijn er mensen die robots maken die diezelfde connectie hebben. Die, Een soort van het gevoel hebben dat ze met een stuk van hun ziel aan de haal gaan.
Zo lief.
Ja, dus daar was ik uiteindelijk mee doorgaan. Maar ik merkte dat ik wel, dat ik toen ik op de filmacademie zat, dat die druk wel, dat ik daar niet zo goed mee om kon gaan. Dat wat jij zei over van, het is echt je visitekaartje en het is zo belangrijk dat het goed lukt.
Nou, en er is zeker in dat eindexamenjaar, is ook geen tijd om even stil te staan.
Nee.
Nee.
Want je moet gewoon, ja, je zit in de structuur van een school en niet iedereen kan op dezelfde tijd draaien. Dus je moet mee in een soort groter geheel en programma. Ja. Waarbij er ook dus ook allemaal crewleden die ook afstuderen, wiens visitekaartje jij ook aan het vormgeven bent.
Nu heb ik trouwens wel gehoord dat ze wat soepeler zijn geworden.
Oh, ja?
Volgens mij vanaf dat het jaar dat wij afgestudeerd zijn, dat je wat meer mag indelen, vooral bij documentaire, wanneer je precies draait. Ja. Want dat was altijd wel tricky. Ja. Dat je echt op een specifiek tijdstip.
Ja, dat je ook daar
en dat als je dus personages hebt die een langere tijd wil volgen, dat je dat een maand lang kan doen. Ja. That's it.
Ja.
Maar je kan geen
diepte.
Ja. Nee, je kan niet iemand een jaar volgen om daar een film over te maken. Want natuurlijk vaak bij documentaire wel gaat ook over tijd. En tijd die voorbij gaat en ontwikkeling zit in tijd. Weet je wel?
Zeker.
Je ontneemt natuurlijk een heel groot.
Ja. Maar die druk op school, voor jou viel dat dus een beetje weg, omdat je eigenlijk je eigen ruimte had genomen. En voor jou, sommige mensen die gaan dan juist heel hard werken, of sommige mensen klappen dan dicht. Wat deed dat met jou?
Ja, ik klapte dicht achteraf gezien, dacht ik. Want ik heb tijdens een proces nu, na de academie, op een gegeven moment komt er zo'n moment dat je soort van, dat je bent de hele tijd hard aan het werk. En op een gegeven moment ben je aan het werk en dan gaat je hart open of zo. Dat heb ik tenminste. Het is heel weird. Maar je bent de hele tijd aan het schrijven, aan het filmen, misschien wat dingen aan het editen. En dan op een gegeven moment, dan raak je ineens een snaar binnen jezelf. En dan moet je jezelf openstellen, heb ik het idee. En dat heb ik tijdens dat proces bijna niet gedaan. En nu, elke keer als ik een film inga, gebeurt dat op de meest weirde momenten. Dus het komt dan niet goed uit, laat ik het zo zeggen. Dus je denkt van, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om mezelf open te stellen. Maar dan gebeurt dat en dan heb ik het gevoel dat je een soort perspectiefverandering ondergaat als je jezelf openstelt. En dat is denk ik best wel essentieel voor het maken van iets. Maar tenminste, in documentaire maken heb ik het idee van, oké, als dat moment gebeurt, dat je soort van, of in huilen uitbarst ineens. Dat heb ik wel eens gehad. Dat dan je iets open gaat en je ineens een onderwerp op een nieuwe manier kan bekijken. En ja, ik weet niet, Tessa, misschien herken je dit?
Dat moment had je toen in je examenjaar niet gehad?
Nee, dat
gehad,
heb ik niet. Of, daar heb ik me niet. Ik denk dat ik wel de mogelijkheid had om dat te hebben, maar ik heb me gewoon niet open voor gesteld. Want die druk dan, als je te veel druk voelt, dan voelt kwetsbaarheid iets wat je niet gaat toelaten of zo.
Ja.
Dus je moet net genoeg spanning hebben en net genoeg soort van relaxedheid of zo om dat echt volledig te kunnen toelaten.
Ja.
En in elk proces heb ik dat wel daarna kunnen toelaten. En toen dacht ik van, oh, dit was best wel kut, maar het was wel echt essentieel om verder te gaan. Of ik weet niet,
Ik denk dat je in die zin heel erg gelijk hebt, dat wat je aan het maken bent altijd moet connecten met je gevoel op de een of andere manier. Of iets waardoor het waarachtig wordt, omdat je voelt, oh shit, dit gaat ergens over. Of ik ben iets aan het onderzoeken wat belangrijk is, of wat mezelf het gevoel geeft dat ik iets belangrijks aan het doen ben.
Ja.
Maar nu hebben jullie dus allebei een film gemaakt voor Teledoc. Olivier, kan jij iets over jouw film vertellen?
De film heet Torso. Hij is 10 november op tv te zien. En hij gaat over een bodybuilder, Axel, die een getroubleerd verleden heeft en een bodybuildingwedstrijd wil doen en heel graag wil dat zijn zoons naar hem komen kijken. En voor hem is het een soort nieuw begin, een nieuwe start maken. En daar gaat de film een heel klein beetje over. Over Axel die die wedstrijd doet. En,
ik heb hem gezien. Ja. Supermooi ook.
Ja.
Het gaat ook eigenlijk heel erg dus inderdaad over die relatie met die zoons.
Ja, zeker, ja.
Hoe hij daarin opnieuw wil beginnen. Ja. En ja, hoe kwam je op dit onderwerp?
Nou, ik was heel geïnteresseerd mannelijkheid. Daar ben ik sowieso heel erg geïnteresseerd in documentaire maken. Of documentaires daarover maken. En ik ben een keer naar een sportschool geweest voor een tweedejaarsfilm. En die ging over bodybuilding. En ik was heel geïnteresseerd in het onderwerp bigorexia. Dat is zeg maar anorexia, maar dan andersom.
Oh.
Dat je jezelf als te klein ziet. Mm-hmm. En ik was heel geïnteresseerd in een soort van vertekend zelfbeeld wat je kan hebben. Dus dat je naar jezelf in de spiegel kijkt en eigenlijk iets anders ziet dan dat je daadwerkelijk bent. En daar ontmoet ik eigenlijk Axel. Dat was al 2013. Maar elke keer kreeg ik van die vage herinnering van, ja, die Axel, ik vraag me af hoe het met hem is. Want ik weet nog dat hij heel blij en vrolijk was toen hij me sprak. En hij wilde me heel graag helpen, want ik was bij die sportschool aan het draaien. Hij werkte daar. Maar ik zag gewoon iets in zijn ogen wat me heel erg raakte, weet ik nog. Want het is een hele grote, brede man. Heel positief, maar er zat gewoon iets in zijn oogte. Gewoon een soort zwaarte. Of ja, een soort trauma, denk ik, achteraf eigenlijk. Ja.
Mm-hmm.
En nou, toen ben ik eigenlijk met hem gaan afspreken. 2016 of zo. Dat is wel 3 jaar geleden. En toen met hem gepraat van, hey, hoe is het? Wat ben je aan het doen? Ik weet het niet. Ja, het is gewoon een soort kennismakingsgesprek. En heel langzaam kwam ik meer te weten over wie hij was, wie hij nu is. En ook zijn zoons, zijn relatie met zijn zoons. Dus ja, het is een lang proces geweest.
Dus die hele band, dat wist je eigenlijk niet, maar je zag gewoon iets in hem waarvan je dacht...
Ja, ik zag iets in hem waarvan ik dacht van, dit raakt me heel erg, maar ik weet niet... Het is gewoon een gevoel.
Ja, wat is het?
Gewoon een soort gevoel dat zegt van, hier ligt iets of zo, ja.
En dat is dan 3 jaar geleden dat je zo'n kennismakingsgesprek met hem hebt gehad. Hoe loopt het dan verder?
Nou, het is heel vaag gelopen, want ik zei tegen hem van, ja, ik wil graag een docu maken over jou eigenlijk. En toen ben ik gewoon hem een beetje gaan filmen. Een paar, om gewoon ook te kijken van hoe gaat dit. En toen heb ik zelfs met hem ben ik naar een wedstrijd toe gegaan. Dat was 2 jaar daarvoor.
Mm-hmm.
En toen ben ik een plan gaan schrijven eigenlijk voor dat Telelocampus. Maar ik was al een tijdje bezig met dit onderwerp. Maar ik wist gewoon nog niet wat het zou worden. En toen kwamen langzaam die zoons. Hij zei van ja, voor mij is het belangrijkste mijn sport, mijn gezondheid en mijn familie. En dat bedoelt hij mee zijn moeder en zijn zoons. Toen dacht ik, ja, zo'n bodybuilding sport is best wel egoïstisch.
Mm-hmm.
Je bent heel erg op jezelf gericht. Dus hoe gaan die twee dingen samen? Want familie is iets waar je dingen deelt met elkaar en waar je iets geeft van jezelf. En hoe gaat dat samen? Dat gaat toch helemaal niet samen, dacht ik.
Ja. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder, dat hij heel erg zo die wedstrijd wilde doen voor zijn zoons. Dat natuurlijk heel erg een ding is van hem.
Nou ja, ik denk dat hij gewoon... Ik heb het idee dat sommige mensen het idee hebben van, oké, hij is echt een egoïstische guy. Kijk, hij doet me denken aan mijn eigen vader. Daarom dacht ik van, ja, oké, ik snap hem op de een manier. En heel veel mensen denk ik dat niet snappen, maar hij wil heel graag goedkeuring.
Ja,
en ik snapte dat vroeger nooit, dat een vader het heel belangrijk vond dat zijn zoons naar hem opkijken. Terwijl het voor mij vanzelfsprekend is dat je als zoon naar je vader opkijkt, maar dat je die goedkeuring nodig hebt. Ik dacht altijd, ja, maar ik heb goedkeuring nodig als zoon. Snap je? Als vader hoor je dat te geven. Maar andersom werkt dat ook zo. En bij hem heel sterk. Dus voor hem is het echt van, hij wilde gewoon heel graag laten zien van, hey, ik ben met iets bezig wat wel positief is.
Ja.
En het blijft lastig, laat ik het zo zeggen, ja.
Die relatie tussen hun. Zeker. Ja, daarvoor moeten de mensen het natuurlijk ook gewoon gaan
kijken. Precies.
En je hele film is zwart-wit.
Ja.
Ja. Waar is die keuze?
Nou, het is eigenlijk gewoon eruit voortgekomen. Die originele film die ik had gemaakt over die sportschool was ook zwart-wit. Omdat die kleuren en die kleding gewoon heel lelijk waren. Vond ik. Dus het is zo heel fel. Ja. Fel oranje of fel groen. Van die hele onnatuurlijke kleuren. En ik dacht van ja, ik wil een soort kleine film maken. En ik wil het niet dat die dingen gaan afleiden van waar ik mee bezig ben. Mm-hmm. Dus voor mij gaat het over die relaties. En dan als je allemaal dingen hebt die afleiden, dan is dat gewoon niet mooi. Eerst was het ook in een sportschool die heel lelijk is, vind ik. Ja, allemaal oranje. Alles is oranje gewoon in die sportschool met TL-licht. En ik dacht van ja, ik vind het best wel interessant eruit zien in zwart-wit. Omdat je een soort abstractie erdoor krijgt. En het gevoel hebt dat je echt naar mensen beter aan het kijken bent. Gek genoeg.
Ja. Dat je beter die mensen ziet omdat de omgeving wat
meer... Ja, precies. Ja. Precies.
Ja, en soms heb je ook heel letterlijk dat hij dan... bewegingen maakt, echt een soort spot, helemaal donker. Ook om zo te focussen op...
Ja, eigenlijk om te laten zien hoe hij, zeg maar, in zijn eigen wereld zit. En wat ik wel mooi vind aan zwart-wit is dat je dat heel erg krijgt, dat het bijna is alsof je naar een andere realiteit aan het kijken bent. Ja. Dus dat het bijna je een beetje... weg afdoet van de realiteit, maar dat je daardoor juist wat geconcentreerder kijkt naar bepaalde dingen. Ja. Bepaalde details gaan je wat meer opvallen daardoor.
Ja, zeker. Nee, dat denk ik zeker.
Ja, maar ik denk zeker niet dat ik elke film in zwart-wit... Dit paste maar. Gewoon en het voelde gewoon goed. En toen dacht ik, ja, dit gaan we zo doen. Ja.
Ik vind ook dat zwart-wit heeft ook een soort... Ik vind dat Olivier's film vaak een soort sprookjesachtig element heeft.
Een beetje zo bovenrealistisch.
Iets bestuderen of een soort filosofie of iets wat een soort magisch randje heeft of zo. Vind ik dat zo als aanschouwer.
Ja.
En ik vind dat ook heel erg zit in zwart-wit. Dat maakt het een soort tijdloos. Dat maakt het een beetje een stripverhaal. Weet je wat? En zo'n bodybuilder met al die... Dat heeft ook al zoiets cartoonesks. Dus ik vind los van dat... Het is mooi dat zo bij zo'n soort esthetische... Ik vind die kleuren lelijke keuze.
Ja.
Maar dat het heel erg logisch... In mijn ogen is het heel erg logisch bij hoe jij dingen maakt.
Ja. Maar dat is gewoon een soort intuïtieve gedachte. Ja, en dan later komen er wat meer van... eigenlijk klopt het hier en hier door ook. Maar vaak maak je gewoon zo'n keuze. Ik weet niet of je dat herkent... Maar dat je gewoon zo'n keuze maakt... Met de hele simpele beweegreden. En dan... ontdek je later eigenlijk van... eigenlijk heeft dat veel meer betekenis... dan ik in eerste instantie
had gedacht. Hoe je zo inderdaad kan beginnen vanuit vorm... maar dat dat misschien onbewust al lang veel meer betekenis heeft.
Ja, daarom is het altijd belangrijk om je intuïtie te volgen... omdat ik denk dat je vaak weet je meer dan jezelf doorhebt of zo. Dus je intuïtie is sneller dan je verstand. Dus,
heb je in het verleden wel eens niet je intuïtie gevolgd, denk je?
Ja, zeker. Ik bedoel, daarmee maak ik juist de grootste fouten. Omdat op je intuïtie afgaan ook best wel eng is.
Mm-hmm.
Zeg maar, heel veel dingen zijn heel erg op verstand gericht. Gewoon... Hoe zeg je dat? Ik vind dat een beetje heftig om te zeggen. Maar de maatschappij of zo is heel erg gericht op verstandig keuzes maken. En soms voelt je intuïtie, denk je van ja... Nou, klopt dat wel, maar ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is om altijd naar te luisteren. En elke keer als ik hem eigenlijk niet heb gevolgd, ben ik daarvoor gestraft of zo? afgestraft, ja, ik weet niet. Nou, gewoon dat je gewoon, dat ik gewoon denk van hoe zeg je dat? Ja, ik kan dat niet
helemaal
uit. Maar
dat haalt je in, toch? Als je... In het maken van een film of als je niet connected kan zijn met of het klopt voor je gevoel, dan zie je dat hoe dan ook terug in
precies. Ja, soms je intuïtie kan het meest verstoord worden door gedachtes van misschien vindt diegene dit of diegene dat. En ja, dat is gewoon altijd jammer, vind ik eigenlijk achteraf als je een keuze maakt.
Zeker.
Ja.
Ja. Hebben jullie een soort van vaste dingen tijdens een maakproces wat je helpt om bij die intuïtie te blijven, of bij jezelf te blijven?
Nou, ik denk dat zoals Olivier zo'n keuze van een film is waar te metmaken, dat het dan start met gewoon een esthetische voorkeur van, oh, het is hier allemaal heel erg lelijk, ja, en de kleuren zijn niet naar mijn zin. Maar vervolgens, dus ik denk dat het beide kanten op kan gaan. Het kan komen vanuit een soort praktische beperking die soms heel welkom is,
ja,
waardoor je keuzes maakt wat en uiteindelijk je film ten goede komt. En soms moet het echt komen vanuit een soort buikgevoel van, nee, dit is echt niet hoe ik het wil maken. Ik moet. En dan is het maar moeilijker, ja, of duurt het maar langer, of ja, moet het maar anders, of is het ingewikkelder.
Ja, maar dat volgen van je intuïtie zit niet echt een proces bij, maar ik weet wel dat het door films te maken, eigenlijk door die eindexamenfilm leerde ik van, oké, het is heel belangrijk om een bepaalde kwetsbaarheid toe te laten of zo. En zodra je dat durft, dan ga je ook wat meer keuzes vanuit je eigen intuïtie maken. Dat denk ik tenminste, ja. Maar er is geen proces.
Nee,
er is
niet alleen een stappenplan of zo.
Nee, er is wel alleen van, oké, als ik ergens ben, ook als ik aan het draaien ben bijvoorbeeld, soms kan je zo erg gericht, tenminste dat probleem heb ik soms, op allemaal praktische zaken van, heb ik dit wel gedaan? Of heb ik dit wel gedaan? Oké, gaan we de camera hier neerzetten? Bla, 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 bla. En dat is voor mij heel erg een houvast van, oké, ik weet als ik daarop focus, dat ik daar, dat het dan goed komt of zo, dat ik dan rust heb. Maar het kan ook heel erg een valkuil zijn. Dus elke keer als ik dan met allemaal praktische dingen bezig ben, dan vraag ik me ook af van, oké, maar hoe voelt dit eigenlijk?
Ja.
Voelt dit, klopt dit? En zo'n moment moet je eigenlijk even soort van jezelf afzonderen of heel ver bij jezelf teweeg gaan van, oké, klopt dit voor mijn gevoel? En
dat herken ik wel heel erg.
Ja.
Dat je zoveel ook, zeg maar, ook als filmmaker, er zijn zoveel dingen waar je aan moet denken. En
dit is echt belachelijk. En dat het dus
inderdaad ook als je op al die andere dingen focust, dat je misschien even weggaat van, oh ja, maar wat is de inhoud van wat we aan het maken zijn of zo?
Ja, of misschien niet eens dat, maar misschien is van, hoe voel ik me in deze setting? Dat is gewoon, ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is van, oké, hoe voelt deze situatie? Hoe voelt waar ik nu in zit? En soms, het klopt niet altijd, maar het is gewoon goed om na te gaan van, waar sta ik eigenlijk nu? Of zo, ja. Ik weet niet of jij dat ook herkent.
Nou, ik denk dat als je films maakt over onderwerpen of kwetsbaar, je maakt denk ik hoe dan ook altijd een film waarin kwetsbaarheden van mensen ergens een rol spelen. Dus als jij dat verwacht van je personages of van de mensen die je aan het vastleggen bent, dan is het eigenlijk een gegeven iets dat je dat zelf ook moet presenteren aan de ander om überhaupt dat gevoel, om samen in zo'n gevoel te kunnen komen van, ik mag al mijn lelijke shit bij jou delen.
Mm-hmm.
Dan moet ik wel het idee hebben dat jij dat ook terug doet.
Zeker, ja.
Volgens mij die wisselwerking of daar voorwaardes voor maken als jezelf als maker is volgens mij essentieel. Laatst met iemand een gesprek over, toen zei ik ook, het is volgens mij zo belangrijk dat je goed kan uitleggen aan de mensen met wie je werkt hoe je wil werken, zodat je dat, die magie of dat kwetsbare met elkaar kan samenstellen door de voorwaarden die jij aangeeft nodig te hebben.
Ja.
Weet je wel, als ik zeg van, ik heb niet nodig dat er 5000 mensen heel hysterisch over mijn set heen rennen, maar iemand anders weer wel, om te voelen van, oké, vet, ik moet iets maken. Iedereen staat daar, weet je wel. Je moet zelf ook een beetje aangeven van, als ik een goede film wil maken, dan zijn dit de voorwaarden waaronder ik dat kan doen als maker.
En hoe letterlijk spreek jij die uit?
Nou, in dus dit gesprek denk ik dat ik daar dus nog niet eens zo heel letterlijk over dingen heb uitgesproken. Maar dat ik wel, ik denk in veel van mijn films zit interview.
Mm-hmm.
En ik weet wel heel goed hoe ik de setting en de sfeer van een interview wil creëren. Mm-hmm. Wil ik überhaupt dat mensen over iets praten waar ze zich open durven te stellen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ik dat weet ik helemaal te fine-tunen. En daar weet ik ook precies van aan te geven, oké, dan wil ik niet dat er iemand dan en dan, en dan wil ik dat, en dan dat bespreek ik ook met mijn crew. Van, dan, als er dan iets is, of hier gaat iets mis, of we hebben technisch gelul, dan verwacht ik dat jullie dat gewoon achter de schermen Dat we niet in de aura van degene wie ik aan het masseren ben om zich open te stellen. Dat we dat betrekken in die voorbereiding die iemand überhaupt aan het doen is als hij geïnterviewd wordt.
Ja, want je hebt ook een heel kwetsbaar onderwerp nu voor jouw teledoc-documentaire. Ja, kun je daar iets over vertellen hoe dat ging hier in dit proces?
Ja, de film heet Over Tijd en gaat over drie vrouwen die vertellen over hun abortus. Ik denk ook wat Olivier zegt, is je bent als maker met al je DNA en hoe je films maakt en waar je onderwerpen op kiest, altijd op zoek naar iets waardoor je iets beter wil begrijpen. En ik heb zelf een abortus gehad toen ik 23 was, in mijn tussenjaar, of in mijn derde jaar op de filmacademie. En toen dacht ik, oké, hoe kan het dat dit iets is wat er in mijn omgeving... Ik had al een aantal vriendinnen die dat ook hadden meegemaakt. En ik beschouw mezelf als best een open... en ik durf ook best kwetsbaar te zijn. En ik hou enorm van analyseren en praten... en kritisch kijken naar wat doen de mensen... en hoe opereren ze in zich... of hoe houden ze zich staande in moeilijke situaties. En eigenlijk over mijn eigen abortus... en over die abortus van die vriendinnen van mij... hadden we zo nauwelijks gepraat. En ik merkte dat ik er heel erg mee worstelde... in de zin van, het was mijn eerste zwangerschap. Dat was totaal niet zoals dat ik me had voorgesteld. Van, als je later groot bent, dan word je moeder, krijg je kinderen. Als je zwanger bent, dan ben je blij. Dan is dat louter een leuke gebeurtenis. Niet iets wat ook heel naar kan zijn. En... toen ik de film ging researchen, ging ik ook eigenlijk toen pas meer met mijn vriendinnen daarover praten van hoe hebben jullie dat eigenlijk meegemaakt en wat voor betekenis of wat voor plek geven jullie aan zo'n gebeurtenis en wat heeft het veranderd of op wat voor vlakken van je persoonlijkheid word je dan aangesproken? Want ineens sta je in een soort tweesplitsing van gaat mijn leven die kant op en krijg ik dan een kind? Of gaat mijn leven verder zoals het was met de wetenschap dat ik nee heb gezegd tegen mijn eigen kind, potentieel, weet je wel? Een beetje grote filosofisch misschien, maar dat is wel dus tweesplitsing waarop ik denk dat een zwangere vrouw, een ongepland zwangere vrouw, opkomt te staan. En in het researchen van de film sprak ik dus ook met al mijn goede vriendinnen erover, waaronder één die tegen mij zei dat ze vaak droomt van, ze kreeg later een dochter, van dat ze twee kinderen ziet in haar droom. Eén kind waar ze een abortus van heeft gehad en een andere dochter die ze dus jaren later kreeg. En ik had geen enkel idee dat dat de betekenis was die dat ongeboren kind voor haar had ingenomen. En hoe verder we erover researched en hoe meer vrouwen we spraken, hoe meer we hoorden dat vrouwen namen geven aan die kinderen. Niet Jan, Klaas of Piet, maar abstractere namen, waardoor ze wel betekenis geven aan het leven van zo'n kind. Vrouwen die nemen tatoeages of aandenkens of zoiets. En iedere vrouw heeft ook je hele fysieke gestel verandert als je zwanger bent. Dus iedere vrouw heeft verhalen van, ja, ik ging ineens vet veel meer eten. Of ik weet je wel, allemaal van die gekke dingen waarvan we weten dat dat hoort bij zwanger zijn.
Ja.
Dus ook die hele mooie, bizarre dingen van dat je lichaam dus een kind kan maken, hebben zij ook ervaren in die week of 9 weken of hoe lang ze dan ook zwanger zijn geweest voordat ze uiteindelijk voor die abortus kozen. En toen dacht ik, het is veel meer een existentieel dilemma dan dat ik toentertijd zelf kon inschatten. Ja. Of dus jaren later me van besefte van shit, dat was eigenlijk veel ingewikkelder dan dat ik dacht. En door het maken van de film denk ik dat ik op zoek ging naar een soort antwoorden van hoe hebben andere vrouwen dit beleefd en hoe hebben ze dat gedaan en hoe hebben ze daar een plek voor gegeven en of aangegeven en op welke manier neemt het ook nu nog een plek in hun leven? En we spraken vrouwen die het heel recent hadden meegemaakt, die er eigenlijk nog heel slecht op konden reflecteren of nog niet een gevoel aan konden verbinden of überhaupt niet woorden aan konden geven. En we spraken vrouwen, nou, onder andere dus de drie vrouwen die ook in de film zitten, die er met heel veel gevoel ook al op terug konden kijken en heel goed onder woorden konden brengen wat het proces was wat ze hadden meegemaakt. Dit is een hele lange uitleg over vragen die je hebt gesteld.
Ja.
Maar ik denk door dat te onderzoeken en überhaupt te onderzoeken hoe mega onbespreekbaar dit onderwerp is. Mm-hmm. En hoe groot het taboe is die heerst rondom dit onderwerp. Nou ja, moet je een filmplan schrijven als je überhaupt wil zeggen hallo, ik denk ik heb een idee en ik wil graag geld om het te maken, zeg maar. Dus dan moet je een filmplan schrijven en daar ging ik in de motivatie, moet je uitleggen waarom denkt Olivier dat hij die film het beste kan maken of waarom denk ik dat ik die film het beste kan maken. En daarin moest ik ook mijn eigen ervaring schrijven en toen dacht ik, oh, misschien wil ik dat helemaal niet. En toen dacht ik, nou, als ik denk dat ik door deze maken van deze film dit onderwerp, of in ieder geval bespreekbaarder wil maken, nou, hoe hypocriet ben ik als ik dan ga twijfelen of ik eigenlijk wel mijn eigen verhaal durf te delen. Maar dat bevestigde voor mij ook hoe complex het dus is als mensen je zien als, oh, ik dacht, dan gaan al die mensen bij de filmfonds en NPO-fonds zo, oh, dat is Tessa die Oen van die abortus, weet je wel. Dat is toch het imago wat er een beetje, in ieder geval in mijn beleving, aan vastkleeft. En ik denk, omdat het is zo'n complex vraagstuk, want mag je verdrietig zijn als je zelf hebt gekozen voor een abortus? Mm-hmm. Mag je dan ook rouwen? Mag je dan ook zeggen, ja, die hebt het toch zelf gedaan? Het imago van vrouwen die een abortus plegen is ook, ja, dat zijn vrouwen die zijn slordig of onzorgvuldig of 16. En, weet je wel? Terwijl het merendeel van de vrouwen boven de 25 is die een abortus pleegt in Nederland. Maar ik denk dat op zoveel verschillende fronten het een onderwerp is wat zo. Kijk, ik denk altijd, de generatie van mijn moeder heeft mogelijk gemaakt dat wij legaal in Nederland een abortus kunnen plegen. En ik denk dat het aan onze generatie de missie is om ook openlijk over de gevolgen van zo'n keuze te moeten praten. Emotioneel en met je verstand en met het pad van het leven waar je nee tegen hebt gezegd, maar waarvan je wel. Ik wist zeker dat ik kinderen wil, maar niet toen.
Nee.
En dat ik weet, ja, dat, dus en de complexiteit daarvan en de impact daarvan, dat heb ik echt helemaal onderschat.
Ja. Omdat er dus ook weinig over gepraat werd.
Niet.
En
zelfs te midden van dus ik met al mijn kletsgrage vriendinnen en analytisch vermogen. Ja. En ik hou enorm van psychologiseren en alles begrijpen. Maar het was gewoon niet. Het is nooit in me opgekomen om daarover te praten. Het is nooit in me opgekomen om aan mijn vriendinnen te vragen van, hey, hoe was dat voor jullie?
Mm-hmm.
En hoe alleen heb je je toen gevoeld? En hoe akelig is het dat jij de enige bent die keuze kan maken? Weet je, het zijn zoveel complexe vraagstukken.
Ja, en wat die meiden ook zeggen is dat heel veel, nou ja, als die abortus dan gebeurd is voor je omgeving, is het dan klaar.
Ja.
En dan is het de kous af of zo, maar dan, voor jou begint het natuurlijk dan ook pas, het hele rouwproces.
Ja, een beetje vergelijkbaar met de druk van die je kan voelen op de filmacademie, of de druk van een proces van een film maken of een draai, weet je wel, iets maken. Die druk zit ook op een keuze maken.
Ja.
En ook een keuze maken als je dus ongepland of ongewild zwanger raakt. En ik denk dat heel veel vrouwen in dat proces, nou ja, een van de personages zegt ook, het is alsof er een eierwekker wordt opgedraaid en je moet voor een soort deadline moet je een keuze maken en zo mogelijk de allergrootste keuze tot dusver in je leven van, ga ik een kind krijgen of niet op dit moment, terwijl ik er niet op voorbereid ben.
Nee.
En ik denk dat voor heel veel vrouwen heel erg abstract is tot daarna.
Ja.
Want daarna pas heb je tijd om stil te staan bij datgene waar je nee tegen hebt gezegd. En heb je dan spijt? Is dat dan spijt? Of is het gewoon twijfel? Of is het, mag je rouwen? Weet je wel? Is het gewoon verdriet wat erbij hoort? Mag je 50 keer opnieuw dat hele vraagstuk of je wel de goede keuze hebt gemaakt, nog 100 keer door je hoofd laten gaan? Hoort dat erbij?
Mm-hmm.
Je hebt geen idee wat erbij hoort.
Nee, er zijn geen regels voor.
Nee, en er wordt ook niet over gesproken. Dus je komt er ook niet achter dat de twijfels en de dilemma's en de onzekerheden die je erover hebt, dat die erbij horen.
Ja.
En dat het oké is en dat het normaal is en dat je al die dingen mag voelen. En dat je dat in hele grote of hele kleine mate een plek moet geven. En de enige manier in mijn ogen om dingen een plek te geven is door erover te praten.
Ja. En in jouw vorige film, of jouw eindexamenfilm, het ging over je relatie met je vader en jullie gezin, zat je zelf ook heel erg, want het was natuurlijk echt jouw verhaal. Was het een bewuste keuze om niet nu zelf ook jouw verhaal te vertellen in deze docu?
Ja, en het leek mij een troebelere constructie worden als mijn verhaal ineens een soort leidraad was in de film. Waar als ik dacht, ik moet vooral een podium en een platform creëren waarop überhaupt vrouwen durven te vertellen hierover. En ik moet daar de voorwaarden voor stellen. Dus ik moet zorgen dat ik een film maak waar vrouwen hun verhaal durven te delen.
Ja.
En dat ik daar een omgeving en een arena en een platform voor creëer, waardoor zij zich open durven te stellen om ook andere vrouwen of andere mensen, of voor de omgeving van een vrouw die abortus heeft gepleegd, aan het denken te zetten van, hey, wat kan ik hiermee doen of hoe kunnen we hierover praten?
Ja.
Had jij het gevoel dat je al had verwerkt wat je zelf had meegemaakt? Of hoe had je dat zelf verwerkt?
Nou, ik werd later moeder. Dus ja. Dat hielp voor mij heel erg.
Om het te verwerken?
Nou, om er een soort van
plek te geven.
Ja, een plek te geven. Want dat hele vraagstuk van moeder worden, dat werd ingelost. Mijn dochter is bijna 2 toen ik zwanger was en ik wel dat wilde en ik daar ja tegen kon zeggen en ik al die vreugdige gevoelens die je eigenlijk graag wil hebben bij je eerste zwangerschap er kon laten zijn. Ik denk dat dat een hoop heeft veranderd, maar ik denk ook dat het maken van die film voor mij een hele hoop antwoorden heeft gegeven op hoe complex dat vraagstuk mag zijn. En hoe belangrijk het is dat dat ook een complex vraagstuk wordt in de samenleving.
Ja, ja.
Zeker, ja. Het is gek hè, dat je denkt inderdaad, abortus zijn al behoorlijk lang nu legaal in Nederland. Maar dat er dan toch nog zo'n slag te slaan is in die emancipatie daarover. Over het daarover praten en
ja.
Dat het dus toch nog best een taboe is.
Enorm taboe. En dat ondervond ik dus zelf. Mm-hmm. En dat ondervonden wij ook in de research. Ik denk dat we een stuk of 30, misschien 40 vrouwen hebben gesproken waarvan niemand mee durfde te doen.
Oh ja.
Die allemaal zeiden, nee, mijn buurman, nee, mijn bestuursfunctie bij mijn vereniging. Ja, ja, ja. Zeg maar, iedereen had een reden om uiteindelijk te zeggen, nee, ik durf niet of ik wil niet of ik wil niet dat dit aan mij kleeft. Of ik, ja, dat is ook spannend, want dat is onderdeel van waarom het een taboe is. Dus omdat niemand erover durft te praten.
Ja,
ja, want dat is voor jullie misschien allebei wel een vraag. Hoe? Ja, voor degene die een rol spelen in jouw docu, is het super kwetsbaar. Hoe overtuig je iemand om dat toch aan te durven gaan?
Nou, ik denk dat je de meeste mensen die je kiest of die waar je mee in zee gaat, zijn mensen die dat wel durven aan te gaan. Of je hebt altijd wel een gevoel van, oké, er is iemand die het zelf wel wil en het zelf wel kan, maar er zit altijd een soort dubbelheid in. Want ik denk meestal wel dat de mensen in je docu een soort dubbele rol hebben. Dus ze willen heel graag praten wel. Maar er is natuurlijk ook iets wat tegenhoudt. En dat heeft met die kwetsbaarheid te maken. Je wil niet iemand hebben die erop zit te wachten van, laat ik alles gaan vertellen over mijn leven. Maar ik denk dat het een best wel organisch ding is of zo. Ik weet niet of jij een...
Ja, ik denk... Ik weet dat ik toen ik mijn eindexamenfilm maakte, dat ik dacht, oké, als ik wil pretenderen films te durven maken over anderen en hun ellende, misschien moet ik dan eerst een film maken over mezelf en mijn eigen ellende. Want dan weet ik hoe kloot het is wat ik dan iemand anders ga aandoen, zeg maar.
Ja,
of dan kan ik ook in ieder geval vertellen wat het oplevert als je het wel durft te doen. Of als je wel durft te zetten. En ik denk, mijn eindexamenfilm heeft mij zoveel opgeleverd in de zin van van dingen durven uitspreken waar ik mee zat, me open durven te stellen, kwetsbaar durven te zijn. En het maken van een film, ik had dat niet kunnen doen zonder het maken van een film daarover. Mm-hmm. Dus de relatie met mijn vader uitdiepen en bestuderen en begrijpen had ik niet kunnen doen als er niet een apparaat tussen ons stond waar een grote rode knop op stond die zegt, nu is het serieuzer dan het gewone leven. Want dat is in mijn beleving wat een camera of als iets opgenomen, dat doet het.
Mm-hmm.
Het wordt scherper. En je moet helderder je woorden kiezen. En je moet beter weten wat je aan het zeggen bent dan in het gewone, vage geneuzel van het normale leven.
Mm.
En dat heeft mij zoveel opgeleverd dat ik ook zeker wist dat ik vaak aan mijn personages wel durf te vertellen dat ik denk dat je verhaal bundelen in iets als een film ook een heel helende ervaring kan zijn. Want je kan daardoor helemaal inzoomen op iets wat je hebt meegemaakt wat ongetwijfeld ingewikkeld of kwetsbaar of moeilijk. Anders ben je niet onderdeel van een film. Als je gewoon enkel een heel leuk leven hebt, denk ik. Maar om maar zo een beetje gechargeerd te zeggen. En doordat die magie van een camera aanwezig te laten zijn en samen helemaal in een soort veilige omgeving ergens op te kunnen studeren en uit te pluizen en ook zelf woorden aangeven en betekenis aan koppelen en tranen aan koppelen en frustratie aan, zeg maar, alle. Dan maak je een soort. Dan kan je iets, een ervaring in een doosje gieten of in een film gieten waar anderen iets aan kunnen hebben. En maak je dus van dingen die voor jou heel ingewikkeld waren, maak je iets positiefs ook. En ik denk dat dat ook de reden was waarom vrouwen uiteindelijk wel durfden mee te doen aan de film. Is omdat ze zeiden, ja, ik hoop dat de nare dingen waar ik zo in mijn eentje mee heb geworsteld, dat ik hoop dat er ergens iemand, wat natuurlijk altijd een soort van cliché slagzin is, maar dat er iemand is die die film ziet en denkt, oh, ik ben niet de enige.
Ja.
Of ook, ben niet de enige oen die niet wist hoe ik hier vorm aan moest geven. We lieten onlangs de film, is dat ik in een soort praat iets van ITVA. En daar lieten we een stukje van de film zien. En er waren al 3 jonge vrouwen in de zaal die zeiden, holy shit, zij zegt precies wat ik heb meegemaakt. En ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ja. En ik weet niet hoe ik met mijn vriend erover moet praten. En niemand snapt me. En zij snappen mij, zeg maar. Dat, en toen dacht ik, oké, nou, dan zijn we klaar. Dan is het goed.
Precies.
Want dat is denk ik zo essentieel als je iets aan het maken bent. Is dat je hoopt dat degene die er naar kijkt iets nieuws leert over de complexiteit van emoties of de complexiteit van het leven. Of weet je wel, iets waardoor je vat krijgt op datgene wat je zelf ook aan het meemaken bent.
Zeker. Ja, we moeten een beetje af gaan ronden, helaas.
Ja, dat is goed.
Maar ja, hoe is het nu voor jullie? Want jullie hebben best wel een groot project nu afgesloten eigenlijk. Waar zijn jullie nu mee bezig?
Ja, ego-docu ben ik nu aan het maken. Dus ook over mijn vader, mijn broer en ik. En dat is de eerste lange film. Ik heb net ontwikkeling gekregen en ik ga. Deze week ben ik eigenlijk de realiseringsaanvraag aan het afronden. Dus.
Ontwikkeling gekregen is dat je subsidie krijgt? Of
ja, voor het ontwikkelen ervan. Dus ik heb al best wel een groot deel gedraaid en gemonteerd. En dat is heel ongemakkelijk om te zien. Dus ik moest ook aan Tessa denken van ja, het is wel iets waar je doorheen moet gaan of zo als documaker. Zeker, ja. Eigenlijk door deze film, door die torsofilm, dacht ik ja, nu wordt het echt tijd dat ik soort van iets over mezelf ga maken, want dit gaat veel te veel over.
Is een metafoor.
Mijn vader, mijn broer en ik. En dan denk ik van ja, waarom ben ik via andere mensen dit aan het doen? Nu beter ga ik het gewoon over mezelf doen. Ja. Dus.
Dapper hoor.
Ja, een lange film, ja.
Ja,
dat maar jij hebt het al gedaan. Dus in die zin ben je juist de inspiratie geweest. Ja,
wat wil je aan hem meegeven?
Sterkte.
Ja, zeker. Nee. Ja.
Ja, het is een. Het is op zoveel. Ik vind überhaupt film maken of iets maken is altijd een soort highs en lows. En ik zei net volgens mij garantie voor een depressie. En dat is een film maken over jezelf ook. Maar het fijne is dat je de hele tijd mag schakelen tussen Olivier het mens, namelijk onderdeel van je familie. Yeah. En Olivier de filmmaker. Waardoor je ook je vader, je broers moet dwingen om gewoon scherp te blijven en te zeggen, jongens, dit klopt niet wat jullie nu zeggen. Of.
Maar jij bent echt wel scherp in dat overzicht behouden. Ik heb juist deze film zitten heel veel best wel chaotische dingen. Maar ik denk van een ego-docu moet altijd iets zeggen over degene die het maakt.
Dat past dan juist
bij jou. Dus als ik naar Tessa's film kijk, maar ook naar Tessa's trouwens over tijd, denk ik van dit is Tessa of zo. Of, je ziet altijd degene die het maakt in de film. Dus, en met een ego-docu is dat nog veel extremer. Dat merk ik nu ook al. Dat je echt soort van niet eens als persoon met de billen bloot gaat, maar ook als maker bijna. Ja.
Mm-hmm. Ja.
Dus ja, dat proces zit ik nu eigenlijk middenin. Maar hij is het is de eerste lange film, dus dat vind ik ook heel spannend. Ja.
En ja. weet je al, hoe werkt dat met films? Weet je al van, oké, hij wordt dan daar een keer getoond? Of,
nou, dit is voor tv. Het is best wel lastig als je een eerste film, een lange film maakt voor een beginnende documentairemaker. Dat is nog een weird traject.
Mm-hmm.
Want er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Dus nu is het... Ja, het is midlengt voor tv eigenlijk.
Maar je hebt niet dan al met een omroep... Een
Jawel,
soort...
ik heb wel met de omroep... Okay. Met de KRO en CRV, die gaan, daar werk ik nu mee samen. En die...
Oh, met Jelle Peter.
Ja,
oh,
zeker.
Oh, dat komt het helemaal goed. Ja, okay. Ja, dat vond ik zo fijn.
Ja.
En hoe is het... Wat ben je, waar ben jij nu mee bezig?
Ik ben bezig met een lange serie voor de EO over jongeren die op de een of andere manier worstelen met het thema eenzaamheid. Waarin we 5 jonge deelnemers hebben gevolgd. Ik word volgend jaar uitgezonden. Moest ik 6 keer 40 minuten vullen. Dacht ik, holy shit, hoe doe ik dat?
6 keer 40 minuten?
Ja. Dat vond ik een enorme uitdaging.
Je bent al klaar met draaien?
We zijn bijna klaar met draaien.
Hoeveel Elke keer dan met een andere jongere?
Nee, dus... Door de 6 afleveringen volg je 5 deelnemers.
Wow, sick.
Waardoor we afgelopen zomer allemaal hele... was ik weer soort 21 en in allerlei jongvolwassenen vraagstukken ook beland. We zijn naar Siget geweest, naar Lowlands, naar allemaal hele leuke dingen. Maar waar zij dus onderliggend wel worstelen met hoe word je volwassen en wat voor... Nou ja. Betekenis geef je aan die. En ik maak ook commercieel werk bij Halsensaus. Ik ben nu bezig met een grote campagne voor de Rijksoverheid... om vrouwen te motiveren om seksueel misbruik of geweld te melden. En ik ben moet mijn wildcard nog steeds maken.
Oh, yeah.
Ik heb met mijn eindexamenfilm een prijs gewonnen van Filmfonds. En dan mag je een film maken, maar in de chaos van alles wat er gebeurde na mijn eindexamenfilm. Namelijk dat ineens mensen dachten, oh Tessa kan iets.
Mm-hmm.
Dus dit moeten we vragen om iets te komen maken. Is dat er nog niet van gekomen, dus dat staat op de agenda. En dan ben ik ook in datzelfde deadline horror traject als Olivier nu 2 weken of 1,5 week voor de aanvraag.
Met die wildcard?
Nee, die wildcard, daar krijg je... Dan krijg je gewoon, dan zegt het filmfonds, hey, we vinden je eindexamenfilm heel erg mooi. We willen je een bedrag geven om iets nieuws te maken. En dat is een soort vloek en een zegen. Want dat zijn vaak makers die, doordat ze een quasi geslaagde eindexamenfilm hebben gemaakt, ook best een hoop te doen hebben misschien. En sommigen ook niet, dat verschilt. Maar ik had de mazzel, denk ik, dat ik wel gewoon meteen heel erg... aan de slag konden, ook commerciële projecten heb kunnen maken. Voor KWF, voor PostNL, allemaal grote instanties... waar ik dan korte documentaires voor heb gemaakt. En dus die prijs kleeft nog een beetje aan me. Dat moet ik gewoon maken en dat wil ik ook heel graag maken. Maar tussendoor zijn dus allemaal andere dingen gekomen.
Want heb je wel al een idee of in je hoofd wat je daarmee wil?
Ja, ja. Okay. Ja, tijdens het maken van mijn eindexamenfilm overleed mijn moeder. Mm-hmm. Heel plotseling. Ik ben van plan om een wildcard te maken over hoe mensen betekenis geven aan iemand die plotseling overlijdt. En hoe ze diegene in leven houden als hij er dus niet is. Dus ik praat met mijn dochter heel actief over oma en we wijzen naar de foto en ik vertel dingen. En ik praat over mijn moeder in de tegenwoordige tijd, maar ik ben... Gaan we dus op zoek naar hoe anderen vormgeven aan leven met iemand die er dus niet is.
Super mooi.
Wanneer, hoe lang heb je de tijd eigenlijk om...
Nou, wat ik dus heel zalig vond aan die wildcard is dat ik gewoon wist, oké, er ligt dat bedrag ligt klaar.
Ja,
en ik heb echt de afgelopen 3 jaar daarover kunnen meanderen van, oké, gaat het nou daarover? Gaat het nou hierover? Ik weet het niet. Nee, het moet toch specifieker. Nee, ik moet het echt kleiner maken. Waar is het me nou om te doen?
Ja.
En daar ben ik voor mijn gevoel nu eindelijk een beetje zo aangekomen. Dus wat dat betreft is het voor mij heel fijn dat ik gewoon dus niet allerlei...
Goed.
Intense aanvragen hoef te schrijven. Ja, wat ik nu wel voor een ander project aan het doen ben.
Ook weer rust,
dat geeft een hoop rust, ja.
Hey, ik ben jullie heel erg dankbaar. Willen jullie nog iets kwijt over de films, over jezelf? Over... Had ik nog iets moeten vragen?
Ja, mijn film wordt, wat ik dus al eerder tegen jou zei... mijn film zou vertoond worden nu eind november... maar hebben ze bij de NPO besloten dat ze een beter tijdslot voor de film willen vinden. Dus dat gaan ze over een paar maanden doen.
Ja.
En we zijn bezig met een impactcampagne rondom de film om het onderwerp bespreekbaarder te maken. Daar organiseren we een avond voor. Daar willen we de film aanbieden als soort lespakket op scholen.
Wow.
Dus om op de een of andere manier het onderwerp onder de aandacht te krijgen, ja, en de bespreekbaarheid te vergroten. Ja. Ja.
Supermooi.
Dus dat het meer wordt dan de film.
Wat goed. En Olivier's film is te zien 10 november.
10 november. Ik zit er nog middenin, merk ik, ja.
Op wat voor manier? Omdat je nu zelf met het onderwerp...
Ja, gewoon, het is altijd spannend, merk ik. Gewoon als er iets vertoond wordt. Ik weet, natuurlijk.
Ja, het is zo'n... Ik heb ook tijd nodig. Je hebt afstand tot wat je hebt gemaakt nodig. Voordat je überhaupt kan zeggen, hey, ik ben blij met hoe het is geworden, of ik ben zelf ook trots. Dat had ik
Het is bijna alsof de film nog niet af is of zo, als voordat hij vertoond wordt. Dat is heel gek eigenlijk.
Oh, dan is het nu nog een beetje van jou.
Als hij eruit is, is hij gewoon eruit, weet je. Ja, toch?
Nee, ik vond hem in ieder geval super mooi van jullie allebei trouwens. Okay. Dus heel erg bedankt.
Ja, dankjewel voor dit gesprek. Ja.
Heel veel inzichten hebben we volgens mij opgedaan, toch?
Ik denk het wel, ja. Heb jij inzichten opgedaan? Ja,
zeker, volgens mij wel. Okay, ja, cool. Nee, ik vond het heel mooi om jullie te horen praten. Ja.
Dus, merci.
Ja, okay, thanks. Top. Nou, genoeg inzichten volgens mij inderdaad. Vooral het hele aspect van in een maakproces de tijd nemen om echt tot een soort kwetsbaarheid en kern van zowel jezelf als de film te komen. Als er te veel druk is, dan wordt het steeds lastiger om deze kwetsbaarheid toe te laten. Ik denk dat dit zeker niet alleen geldt voor documentaires maken, maar ook voor al het andere creatieve werk. Neem rust. Doe soms een stapje terug. Blijf je verbinden met de inhoud en met wat dit voor jezelf betekent, ook al ben je zelf geen onderwerp van je werk. Er zit altijd een enorm deel van jezelf in. Hierin is ook het hebben van een scherpe en heldere invalshoek belangrijk om over te brengen wat je wil vertellen. En het altijd volgen van je intuïtie, ook al gaat het soms tegen je verstand in. Ik merk vaak bij makers of kunstenaars dat keuzes die heel intuïtief opkomen vervolgens ontzettend veel gelaagdheid en diepte kunnen geven aan een werk. Heel interessant, vind ik. Dus als je iets nog niet helemaal kunt verklaren, komt dat vast in een later stadium. Ik hoop dat jullie een beetje benieuwd zijn geworden naar de films van Tessa en Olivier. Ik zal jullie zeker op de hoogte houden als Tessa's film uitkomt, maar dit kan dus helaas nog wel even duren. Check dus ondertussen vast NPO Gemist voor haar eerdere werk. Die van Olivier zie je in ieder geval deze zondag 10 november op NPO 3. Heel veel dank aan mijn gasten Olivier Garcia en Tessa Louise Poop en tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.